Mededeling gemeente met betrekking tot huisbezoeken voor deze week. Er zal, zo de Heer wil, huisbezoek zijn op donderdagavond bij J. Verolme en C. Braber aan de Hobbies de Krijgerlaan. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die het al onderhoudt door het woord zijner kracht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 139, het eerste en het laatste vers. Psalm 139, vers 1 en vers 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En het 14e vers, doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. 1 en 14 van Psalm 139. doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit het 7e vers van Psalm 2. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. 7e vers van Psalm 2. Waarna de schriftlezing volgt die u deze avond kunt vinden in het evangelie naar Lucas, het 22e hoofdstuk, de versen 54 tot en met 71. We noemen nu Lucas 22, de versen 54 tot en met 71, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 2, het 7e vers. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lucas 22, te beginnen bij het 54ste vers. En zij grepen hem en leidden hem weg. En brachten hem in het huis van de hoge priester en Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zeker dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende zeide, ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende zeide, ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide, mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende, in der waarheid. Ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide, mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. En de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En als ze hem overdekt hadden, sloegen ze hem op het aangezicht en vraagden hem, zeggende, profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En vele andere dingen zeiden zij tegen hem, lasterende. En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks en de overpriesters en de schriftgeleerden en brachten hem in hun raad, zeggende: Zijt gij de Christus, zeg het ons. En hij zeide tot hen: Indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En zij zeiden: Zijt gij dan de Zoon Gods? En hij zeide tot hen: Gij zegt dat ik het ben. En zij zeiden: Wat hebben wij nog getuigenis van nodig? Want wij zelf hebben het uit zijn mond gehoord. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Het woord van God wat we deze avond in uw midden hopen te overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte, wat zo even aan u is voorgelezen. Het zijn de versen 61 en 62 uit dit 22e hoofdstuk van Lucas. Lucas 22, de versen 61 en 62, waar we het woord van God en onze tekst lezen. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had: Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt de God die ons samenbracht. Want het feit dat wij hier vanavond opnieuw samengekomen zijn, danken we niet ten diepste aan onze eigen kracht, want die is niets. Of aan onze eigen bereidwilligheid. Want hoe zouden we samen kunnen komen als u ons niet de kracht gaf? En als u ons ook niet de gelegenheid schonk om naar uw huis te komen. En daarom is er alle reden dat wij aan het begin van deze dienst uw naam ootmoedig dank zeggen voor alles wat u ons gaf, de gezondheid, de kracht. Uw woord hebt u ons gelaten, u geeft ons ook in deze dienst dat wij uw woord mogen openen en mogen prediken en uw woord mogen horen. We bidden van u, wil u ook in deze dienst in ons midden zijn. En bijzonder als we samengekomen zijn om het lijdensevangelie opnieuw te overdenken en de diepe heilgeheimen die in dat lijdensevangelie opgesloten liggen, bidden we van u, Heere, wil u ons het licht en de werking van uw geest schenken. Want hoe zouden we uw lijden recht kunnen betrachten zonder dat uw geest ons de nevels wegnam, de sluiers verwijderde en helder licht gaf in de geheimen van dit evangelie. We bidden van u, Heere, wil u ons, wanneer we uw woord mogen bedienen, dat licht schenken. Want dat hebben we nodig wanneer we uw woord uitdragen. Schenk ons het licht van uw geest, opdat we de boodschap van dit woord mogen verstaan en uw woord ook uit mogen dragen. Laat daarin ook de bediening van uw geest merkbaar aanwezig mogen zijn, opdat we vrijmoedig mogen spreken en het woord krachtig mag klinken. Wil u dan ook geven dat we bij het luisteren de lichtende en krachtige werking van uw geest eveneens ervaren mogen. Want eigenlijk hebben we hetzelfde nodig, ook in het luisteren. Heere, wil u alles wat ons in de weg kan staan wegnemen. Wil u de vermoeidheid, slaap die ons misschien bezetten kan, van ons nemen. Wil u de gedachten die bij ons komen, die ons soms vergezellen ook binnen het kerkgebouw, die als het ware naast ons zitten in de kerk, schelden dat ze van ons mogen gaan. Wil u, wanneer onze gedachten zo makkelijk afgeleid worden en soms aan het andere einde van de wereld toeven, genadig ons hart en onze gedachten gevangen leggen onder uw woord, opdat we luisteren mogen. Heere, geef dat we luisteren mogen, zodat we het woord verstaan. Maar wil u ook dat grote geven. Dat we niet alleen luisteren mogen en de boodschap mogen horen en begrijpen. Maar wil u uw woord zo toepassen dat het woord van u in mag dringen in ons hart. Dat onze ogen die zo blind zijn in de dingen van uw woord geopend mogen worden. Dat ons hart wat zo weerbarstig is verbroken mag worden. Dat onze wil mag worden omgebogen door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Dat wonder van de wedergeboorte hebben wij alle nodig, Heere. O, wil u het door uw woord en geest onder ons en onze kinderen werken. Wil u bijzonder ook denken aan uw kinderen. Uw kinderen die door de genade van u wederom geboren zijn, een nieuw hart hebben ontvangen. U weet, Heere, dat ook uw kinderen zo ver weg kunnen zinken en zo af kunnen dwalen. Evenals Petrus afdwaalde. En zelf zijn Heere en Koning, de borg, de Heere Jezus Christus verloochende. Ik ken de mens niet. In dat licht, Heere, moet ook uw kerk, uw kinderen het belijden. Dat ze zo vaak afdwalen van het rechte spoor. Dat ze zo vaak de herder, de grote borg en zaligmaker, uit het oog en uit het hart verliezen. Dat er zoveel dingen kunnen zijn die neerkomen op een verloochening van hem en van zijn genadewerk. We smeken u, Heere, als dat zo is in het leven van één of meer van uw kinderen, wil u vanavond hen door de blik die ook door dit schriftwoord op uw kinderen gericht wordt, de blik van de lijdende borg, uw kinderen terugbrengen, opdat ze verbroken worden en tot u wederkeren, net als Petrus. Met een verbroken hart en met tranen in de ogen. Heere, wil u geven dat uw volk zich schuldig mag kennen. Want dan zal het toch ook waar zijn dat u aan uw verbond denkt. U bent geen land van duisternis. U wilt op uw kinderen neerzien in gunst. Heere, laat dat ook mogen blijken. Dat vanuit uw woorden duidelijk mag worden dat die borg en zalig maken de Heere Jezus Christus, die eenmaal leed, ook nu nog door zijn woord, blikt op hen die verbroken van hart zijn. Op hen die voor uw woord beeft. Heere, laat dat vanavond ook in de kerk ervaren mogen worden. We belijden het dat we dat niet verdienen. Maar wil u tonen dat u van uw eigen werk weet. Dat u weet waar we wonen. Dat u van ons weet zoals we zijn samengekomen. O, zegen ons uit onverdiende vrije genade. We bidden van u, Heere, wil u zijn met de gehele gemeente. Wil u met ons zijn in blijde en droeve dagen. Wil u zijn met hen die het moeilijk hebben en met hen die veel zegeningen uit uw hand ontvingen. Open onze ogen voor het feit dat u het bent die ons omringt met uw weldaden. Die ons bezoekt, soms ook met moeite en verdriet. Maak ons in tegenspoeden stil. En leer ons in voorspoed u niet vergeten. Maar laat alle dingen mogen meewerken. In de levens van velen onder ons, Heere, geef in de levens van ons allen, tot ons eeuwig heil en ons eeuwig goed. We bidden u, Heere, wil u ook ons als gemeente gedenken deze komende week, als we samen mogen komen in een uur van gebed voor het gewas, de arbeid, voor het werk in de kerk. En op de scholen wil u ons ook dan nabij zijn. En geef dat bij alle dingen die we deze week moeten doen. Bij al het werk wat door kinderen, jonge mensen en ouderen gebeuren moet. Dat wij dat doen mogen in afhankelijkheid van u. En dat dat biddend gebeuren mag. Opdat het niet alleen op de biddag aan ons gezegd mag worden. Gij indien gebid gaat in uw binnenkamer. Maar opdat het ook in de praktijk van ons leven mag blijken. Dat die binnenkamer, waar we onze knieën buigen voor u, voor alles van dit en van het toekomende leven, dat dat geen vreemd iets is. Heere, leer ons bidden, zoals u eenmaal Petrus, die u verloochende, opnieuw bidden geleerd hebt, toen hij onder uw blik verbrak en naar buiten ging, zijn handen vouwde en bad. Leer ons zo bidden, want dat is nodig, om als een niet-hebbende, als een verloren zondaar, voor u te buigen en aan u te smeken. Wees u, Heere, met het werk dat in uw koninkrijk gebeurt. Denk aan het werk in onze kerken, zegen onze kerken. Leer ons om tot u te vluchten en geef ons getrouwheid om in uw woord en in gebondenheid aan uw woord ook binnen onze kerken de weg te gaan. Heere, bewaar ons als kerken bij uw woord en zegen ons met geestelijke zegeningen. We dragen het werk van de zending, van de evangelisatie en van de verkondiging van het evangelie onder Israël aan u op. Wil u ook daar uw zegen schenken. Het werk van de vorst der duisternis vernietigen. Laat uw koninkrijk worden uitgebreid. Wil u zijn met alle andere takken van werk in uw koninkrijk. We bidden u ook om het kleine en geringe wat gedaan wordt in gebondenheid aan uw woord. De hulpverlening in buitenland en in ons eigen land. De bekers koud water die worden uitgereikt. Heere, wil u het zegenen. We smeken u, denk aan ons land en aan ons volk. Wil u ontfermen over onze regering, over ons koninklijk huis. Heere, laat ook uw koninkrijk daar mogen komen en geef dat de zonde die we als land en volk, als regering en als onderdaan hebben gedaan, dat die vergeven mogen worden. En geef een geest van vernedering en van wederkeer tot u. Heere, wil dat doen, opdat harten verbreken mogen onder het oog van uw liefde. Zoals eenmaal het hart van Petrus verbrak. Als we op onszelf zien, dan is er geen enkel reden waarom u dat zou doen. Dan ligt alles zo diep verzondigd. Dieper dan we zelf beseffen. Dieper dan mensen woorden ook uit kunnen drukken. Maar we smeken wel u uit grondeloze genade. Uit eenzijdige liefde. Op ons en op onze kinderen neerzien. Ook vanavond. We bidden dat om Jezus Christus wil alleen. In de vergeving van alles wat niet is naar uw wil, uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. En ondertussen zingen we uit Psalm 51, de versen 5 en 6.
Oh.
Aan het einde van de prediking na het amen willen we zingen uit Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Kriep God niet vruchteloos aan, hij wil mij niet versmaan. In al mijn tegenheden, hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer en hoorde mijn gebeden. Dat is het tweede vers van Psalm 3, wat we zingen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, een blik kan soms wel sprekender zijn dan woorden. Dan kan een blik uit een oog meer zeggen dan 1000 woorden die over onze lippen komen. Het kan soms gebeuren dat wanneer een kind ondeugend geweest is, een blik van zijn moeder dieper treft dan bitse verwijten of strenge straf. Het kan zelfs zijn dat een blik die we in het verleden een keer op ons zagen geslagen, dat we die nooit meer vergeten. Zoals die al wat oudere man me vertelde, uit zijn eigen jeugd in de jaren 20, begin jaren 30. Hij had de kerk vaarwel gezegd, zeer tegen de zin van zijn godvrezende vader. En de zondag bracht hij door op een manier die niet erg klopte. Zondagsavonds gebeurde het dat hij laat thuis kwam. Een keer was het 3 uur, maandagsmorgens. Hij stommelde aangeschoten het huis binnen. Zag tot zijn verbazing licht in de kamer. Daar zat zijn vader. Die had op hem gewacht. En zei alleen maar, zo jongen, ben je daar? Laten we naar bed gaan. En zei die man verder, de woorden wat hij verder in die tijd ooit tegen me gezegd heeft, ben ik vergeten. Maar die verdrietige, blauwe ogen zal ik nooit meer vergeten. Zelfs veel later, toen hij al lang overleden was, als ik op het punt stond om iets te doen wat niet klopte, dan zag ik die ogen van die nacht weer voor me. Een blik kan wel sprekender zijn dan veel woorden. Gemeente, hier hebben we ook in onze tekst een blik zonder woorden. Een blik die boven alle blikken van vaders, moeders of welke mensen dan ook uitstijgt. Want we lezen dat de Heere Jezus Christus zich omkeerde en Petrus aanzag. En die blik daar in de raadzaal van Caiaphas is Petrus nooit vergeten. Want die blik heeft hem getroffen tot in de diepst van zijn bestaan. Het was een ontdekkende, een onderzoekende blik, jazeker. Maar ook een blik vol van liefde en medelijden. We willen vanavond met de hulp van de Heere over die blik op Petrus nadenken. En het thema voor de prediking vanavond is, en de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Ten eerste de betekenis van deze blik. En ten tweede de uitwerking van deze blik. Thema is, de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Ten eerste de betekenis van deze blik. En ten tweede de uitwerking van deze blik. Dit schriftgedeelte wordt meestal genoemd de verloochening van Petrus. En inderdaad, dat is ook het onderwerp wat hier beschreven wordt. Maar laten we toch alsjeblieft niet vergeten dat die hele geschiedenis van de verloochening van Petrus in het kader staat van het lijden van de Heere Jezus. En juist die verloochening van Petrus heeft het lijden van de Heere Jezus Christus onuitsprekelijk verzwaard. Als we terugdenken aan Gethsemane, dan zien we dat het lijden van de Heere Jezus Christus al verzwaard was door de houding van alle discipelen. We lezen dat zij hem allen verlaten hadden. Allen waren ze weggevlucht toen hij gevangen genomen werd en werd gebonden. Daarin wordt onderstreept dat hij de lijdensbeker die hem door de Vader werd uitgereikt alleen heeft gedronken. Of om het met het woord van de oude profeet te zeggen, hij heeft de lijdenspers alleen getreden en er was niemand van de volken met hem. Ook zijn discipelen hadden hem verlaten. Maar de discipelen hebben hem nog zwaarder lijden aangedaan dan alleen hem te verlaten, hem alleen te laten. En dat zwaarder lijden komt vooral van Petrus. Petrus heeft bovendien zijn Heere nog verloochend. Petrus, een van de liefste discipelen van de Heere Jezus Christus, heeft het openlijk gezegd. Ik heb niets met hem van doen. Ik ken de mens niet. Kan niet anders dan zulke woorden moeten de Heere Jezus Christus door de ziel gesneden hebben toen hij stond voor de Joodse raad. De man van smarte die omringd was in die raadzaal van Caiaphas door valse beschuldiging en door spot, moest ook nog de luide woorden van de binnenplaats horen toen Petrus met luide stem zichzelf vervloekte. En het zeide, ik zweer u bij de levende God, ik ken de mens niet. Hoe is Petrus tot deze vreselijke verloochening gekomen? Voor een goed begrip is het nodig, gemeente, dat we even de hoofdpunten van de geschiedenis die daartoe leidde met elkaar overzien. En daarbij zullen we wat de verschillende evangeliën daarover zeggen enigszins samen moeten vatten. Hoe ging het? Hoe kwam Petrus tot die diepe val van verloochening van de Heere Jezus Christus? Wel, we weten dat de Heere Jezus Christus enkele dagen geleden al Petrus heeft gewaarschuwd. En zelfs vroeger in de avondmaalzaal heeft de Heere Jezus het nog tegen Petrus gezegd. Simon, Simon, ziet de Satan heeft jullie de zeer begeerte ziften als de tarwe. Straks komt het ogenblik dat je als willoze graankorrels geschud wordt in de machtige zeef van de vorst der duisternis. Maar Simon, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Maar Petrus had zich afgekeerd van de Heere en gezegd, Heere, dat kan niet. Ik ben bereid ook met u te sterven en met u de gevangenis in te gaan. En de Heere had erop in diepe ernst tot Petrus gezegd, Petrus, ik zeg u, als met nadruk, luister goed. Petrus, ik zeg u, de haan zal heden niet kraaien. En gij zult mij driemaal verloochend hebben dat ge mij niet kent. Petrus had gezwegen. Maar weet u wat het erge was? Dat ook al zweeg Petrus, in zijn hart geloofde hij de woorden van de Heere Jezus Christus absoluut niet. Hij dacht, er zal misschien wel het een en ander gebeuren, maar zo diep kan ik niet vallen. Hij had hoge gedachten van zichzelf. Trots. En hoogmoed komt voor de val. Of zoals Petrus het later in zijn brief zal schrijven, God wederstaat de hoovaardige. En omdat Petrus in zijn hoogmoed zo goed van zichzelf dacht, en het woord van de Heere Christus niet geloofde, juist daarom viel hij zo spoedig en zo diep. Want er is volgens het woord van God een heel diep verband, gemeente, tussen de hoogmoed, de trots en tussen de val in de zonde. We zien het gebeuren. Petrus, die de woorden van de Heer Jezus Christus dus niet gelooft, was bij de andere discipelen in de hof. Hij was één van hen toen ze de Heer Jezus Christus in de steek lieten en alle kanten op Jeruzalem invluchten. Maar dat vluchten van al de discipelen, het vluchten van hemzelf, heeft Petrus niet tot bezinning geroepen. Wat doe ik eigenlijk? Gaan de woorden van de Heer Jezus Christus toch niet in vervulling? Petrus denkt daar niet over. Spoedig komt hij op zijn schreden terug. En samen met een andere discipel, waarschijnlijk is het Johannes, begint hij uit de verte de bende te volgen die de Heer Jezus gearresteerd heeft. En op een afstand loopt hij achter die bende aan in de richting van het hoge priesterlijk paleis. Waarom volgde Petrus de Heer Jezus Christus? Waarom gaat hij hem achterna als hij op weg is naar dat paleis van Caiaphas en Annas? Wel, een van de beweegredenen zal zeker ook de woorden geweest zijn die hij gesproken heeft. De woorden, ik zal met u sterven. Al ging hij die woorden niet letterlijk opvolgen, toch waren ze een drijfveer, iets wat hem dreef om achter de Heere aan te gaan. Een andere reden zal geweest zijn nieuwsgierigheid. Wat zullen ze met de Heere doen? Zal hij het toelaten dat ze zich inderdaad aan hem vergrijpen en hem zullen doden? En tenslotte moet er zeker ook liefde bij geweest zijn in het hart van Petrus. Liefde voor zijn meester die hem dreef om in het duister van de nacht achter die bende die gewapend was met zwaarden en stokken aan te gaan. En als ze dan bij het paleis van de hoge priester gekomen zijn en binnen zijn gegaan, dan lukt het na een ogenblik ook Petrus om binnen dat paleis van de hoge priester te komen. Want zijn metgezel, die andere discipel, waarschijnlijk Johannes, kende de hoge priester en het personeel van de hoge priester en kon vrij gemakkelijk dat huis binnenkomen. En zo brengt hij ook Petrus met zich. Petrus gaat door het poortgebouw heen en komt zo op de open, niet overdekte binnenplaats terecht. Uit die binnenplaats, die in het centrum van het gebouw ligt, kon je in verschillende vertrekken kijken. Daar kon je uit de verte zien wat er gebeurde in die raadzaal, waar het Sanhedrin werd samengeroepen en waar de Heer Jezus Christus zou worden verhoord. Petrus is die binnenplaats opgegaan. Het is koud geworden. Soldaten en de dienstknechten van de overpriesters hebben een vuur gemaakt midden op het plein, midden op die binnenplaats. Ze zitten en staan er rondomheen. Ze warmen zich. En ook Petrus, in de kilte van de nacht, staat bij die dienstknechten, warmt zich bij het vuur en werpt zo af en toe steelse blikken om te zien wat er gebeurt met de Heer Jezus Christus. Wel, het schijnt dat op het ogenblik dat Petrus door het poortgebouw heen gegaan is, de portierster, het dienstmeisje wat de deur opende en dicht deed, al wat verdenkingen gekregen heeft. Ken ik hem niet? Was hij ook niet bij de volgelingen van die rabbi uit Nazareth die op het ogenblik bij de hoge priester is? En daarom komt ze uit het poortgebouw tevoorschijn, loopt de binnenplaats over. Kijkt Petrus aan en zegt dan ineens luid op, ook deze was met hem. Petrus is zichtbaar geschokt. Het plotselinge en directe in de woorden van dit dienstmeisje verrassen hem. Hij raakt in paniek en hij zegt kortaf, vrouw, ik ken hem niet. De tweede verloochening komt kort daarna. Een ander spreekt hem aan. Als hij op weg is om via het poortgebouw toch deze plaats maar te verlaten. En opnieuw is het een dienstmeisje wat hem aanspreekt en zegt: ook gij waart van hem. Of ook gij behoorde bij Jezus de Nazarener. En opnieuw ontkent Petrus en verloochent zijn Here en Meester: mens, ik ken hem niet. Dan loopt hij terug naar het vuur en blijft daar stilletjes wat achteraf in een hoekje zitten, bang geworden, met kloppend hart. Maar er gebeurt niets meer een uur lang. En een uur lang is hij uit de verte getuige van wat de Heer Jezus Christus moet aanhoren, wat hij moet lijden. En dan ineens opnieuw. Een man plotseling in het donker komt op hem af en zegt: gij waart ook met deze. Uw spraak, uw taal, uw dialect maakt u openbaar. Gij zijt een Galileër. Ontken het eens. En dan begint Petrus in diepe angst zichzelf te vervloeken. Zo doet de Heere en zo doet hij daartoe, indien ik hem ken. Hij vervloekt luid zichzelf en verloochent de Heere daar in de hof op de binnenplaats van het paleis van Caiaphas. En dan in de stilte van de nacht, dan hoort Petrus het. Een haan kraait. En op datzelfde ogenblik draait de Heer Jezus Christus, die met de rug naar Petrus en naar dit groepje soldaten gekeerd stond, zich om. En de Heere, zich omkerende, zag Petrus aan. Maar een ogenblik. Maar de oorspronkelijke tekst maakt duidelijk dat hij Petrus aanzag met één indringende blik. En de Heere zag Petrus aan. Wat betekent die blik? Die blik die na deze derde verloochening, toen de haan kraaide, zo plotseling en zo indringend op Petrus gericht werd. Een gemeente, die blik betekent verscheidene dingen. Laten we zo wat dingen noemen vanavond. Betekent allereerst dit. Dat die Heere Jezus Christus, die daar staat voor de hoge priester en belasterd wordt door valse getuigen en bespot wordt, zoals we ook in dit schriftgedeelte hebben gelezen. Dat die Heere Jezus Christus, de Heere, alles heeft gehoord en alles heeft gezien. Niets is er aan zijn ogen ontgaan. En die ene blik die op Petrus gericht wordt, betekent allereerst: Simon Petrus, ik heb uw woorden gehoord. Ik had het u al gezegd. Alles wat ge gedacht hebt, alles wat ge doorgemaakt hebt, alle woorden die ge gesproken hebt, ze zijn bekend bij mij. Gemeente, daar zit een geweldig diepe les in, ook voor ons. Want als die Heere Jezus Christus, de Heere, die hier op het ogenblik ons getekend wordt als de lijdende man van smarten, als hij toen alles zag, wist wat er in Petrus hart omging, wist wat Petrus sprak, hoeveel te meer is hij de alwetende Heere, voor wiens ogen alles geopend ligt, nu hij zit in de hemel. Nu hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. Zijn ogen zien de hele aarde. Zijn ogen zien u zitten in dit kerkgebouw en mij hier staan. Zijn ogen zien uw woorden, zien uw hart. Niets wat er bij u is, is voor hem verborgen. Van hem hebben we het gezongen: gij, o Heere, doorgrondt en kent me. Niets is voor hem verborgen. Voordat de woorden op onze lippen zijn, weet deze Heere er al van af. Is dat geen ontroerende en ontdekkende prediking? Of denkt u daar nooit over na? Dat deze die ons hier getekend wordt als de leidende borg, ook de borg is die alle dingen weet en alle dingen ziet. Schrikt u nooit eens als ons gesproken wordt van een alwetend God en van een alwetend Christus. Want als die Heere en Koning alle dingen weet en alle dingen ziet, dan weet hij zelfs de verborgen roerselen en begeerten van mijn hart. Dan is voor hem niets verborgen. Dan past mij maar één ding. En dat is buigen voor hem. En zeggen: Heer, indien u met uw heilige ogen de ongerechtigheden gadeslaat, de ongerechtigheden hoort, wie zal bestaan? Maar die blik van de blik van de Heere Jezus die hij naar Petrus richt, is niet alleen een blik waarin zijn alwetendheid uitkomt. Het is ook een blik van de lijdende borg. Waarin Petrus iets gelezen heeft van de smart en de pijn die zijn verloochening de Heere Christus gekost heeft. Petrus' woorden die vooral die laatste, die derde keer geschald hebben door die binnenplaats: ik ken hem niet, hebben het hart van Christus diep getroffen. Het is een blik vol droefheid over de zonde, over de ontkenning, over de vervloekingen van Petrus. Want laten we het niet vergeten, gemeente. De zonde vertoornen God niet slechts, dat ook. Maar de zonde bedroeven de Heer, grieven de Heer. Er wordt gezegd dat onze zonden de Heere Jezus Christus smarten aandoen. Er wordt gezegd dat onze zonden de Heilige Geest bedroeven. Ziet u niet in die blik van de lijdende borg de droefheid, de pijn, de zielepijn in de ogen van de Heere Jezus Christus? Ik moet er dit nog aan toevoegen. Het is niet alleen dat die zonde van Petrus de Heere Jezus Christus bedroeven, maar ook zijn lijden verzwaren. Want Christus heeft de lijdensbeker ontvangen uit de handen van zijn Vader. En hij heeft die lijdensbeker als het ware aan de lippen gezet en is hem nu aan het drinken. Maar wat er in die lijdensbeker is, dat is ten dele ook de verloochening van Petrus. Petrus' verloochening en zonde hebben bitterheid toegevoegd aan de lijdensbeker van de Heere Jezus Christus. O gemeente, als we daar iets van gaan zien bij het licht van Gods geest, wat worden de zonden dan bitter? Als we gaan zien dat onze zonden de Heere bedroefd hebben, maar ook dat onze zonden het lijden van Christus hebben nodig gemaakt en hebben verzwaard, wat worden zonden dan bitter? Dan gaat u McShane begrijpen als hij zegt in dat heel bekende gedicht dat er een tijd was dat hij een vreemdeling was van God, maar dat hij niet begreep toen dat hij door zijn schuld Christus' kroon had gevlochten en zijn beker gevuld. Maar als we gaan zien dat wij door onze schuld Christus bedroefd hebben en zijn lijden verzwaard hebben, wat wordt de zonde dan bitter? Want de zonde is nergens meer bitter dan wanneer we ze zien in het licht van een leidende borg en zaligmaker. Dan zie ik dat mijn zonde hem nagelde aan het kruis. Dan zie ik dat mijn zonde de doornen zijn die zich prikte in zijn slapen. Dan is mijn zonde de speer in zijn zijde. Wat wordt de zonde dan bitter? En Jezus zich omkerende zag Petrus aan. Een blik vol droefheid. Kent gij mij niet? Een blik waarin Petrus vernederd moet worden. En herinnerd moet worden aan het bittere van de zonde. Aan het bittere waarmee hij Christus' lijdensbeker vulde. Maar er is nog iets. Christus' blik op Petrus zegt dat hij alwetend is. Zegt dat hij bedroefd is. Maar tekent ook de onuitsprekelijke barmhartigheid van de Heere Jezus Christus. Eenzijdige liefde. Want Petrus mag zweren op de binnenhof van het paleis met een dure eed. Ik ken de mens niet. Op datzelfde ogenblik moet de Heere Jezus Christus ook onder ede een verklaring afleggen. Zijt ge de Zoon van God? Ik ben het. Christus zweert een eed dat hij de Zoon van God is en dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Christus zweert een eed dat hij Petrus kent. En die blik is daar het getuigenis van. Met die blik op Petrus laat hij het zien. Petrus, ook al zegt ge dat ge mij niet kent. Ik ken u. Ik weet van u af. Mijn oog. Slaat u nochtans in liefde gade. Hoe zien we hier, gemeente, dat de Heere Jezus Christus zijn discipelen, zijn kinderen lief gehad heeft. Lief gehad heeft, zoals het zo ontroerend staat in het Johannesevangelie tot het einde. Hij heeft ze lief gehad tot het einde. Zelfs toen Petrus een eed zwoer, ik ken hem niet. Zegt Christus, en toch ken ik hem. Zelfs als hij op dit ogenblik benauwd wordt aan alle kanten. Door laster en door hoon omringd wordt. En het menselijk gesproken alleszins te begrijpen en te billijken zou zijn. Als hij zo overweldigd was door de smart en door de smaad en door de hoon, dat hij niet lette op wat gebeurde in die hof, in die binnenplaats. Zelfs terwijl hij overweldigd wordt door de smart en smaad en hoon, Christus keert zich om en ziet Petrus aan. Wat een liefde. Want hij hoort Petrus' woorden, ze echoen nog langs de muren. Hij ziet Petrus staan midden in zijn zonde en in zijn schuld. En toch de blik van de Heere Jezus Christus vindt Petrus daar. Waar vindt de blik van ontferming Petrus? Waar vindt de blik van de Heere Jezus Christus zijn volk? Zeg u het eens. Waar heeft de Heere Christus u gevonden? Als beste mensen. Als rechtvaardige mensen. Als mensen die toch al een eindje op de goede weg waren. Zo vindt de Heere ze niet. Zo vond Christus Petrus niet. Het oog van Christus vond Petrus waar hij stond in zijn zonde. En telkens als een mensenkind door het oog van Christus liefde gevonden wordt, dan wordt hij als zondaar gevonden. Dan vindt hij u, zegt Ezechiël ergens in zijn profetieën, toen niemand naar me vroeg. Vertreden langs de kant van de weg. Vertreden in mijn bloed. Toen zag ik u. En toen zeide ik tot u, leef. Christus' oog ziet en vindt een schuldig volk. Als ze voor het eerst opgezocht worden, als ze voor het eerst de blijken van Gods gunst en liefde ontvangen, dan is het liefdeoog, het genadeoog van de Heere op hun gericht. Terwijl zij staan in hun schuld en in hun schande. En vaak is het ook zo, als Christus opnieuw zijn kerk opzoekt, en Petrus, die hij al eerder getrokken had uit de duisternis van de zonde, hij ziet hem hier opnieuw staan met zijn afdwalingen. En toch heeft hij hem lief. Want de Heere heeft de zijne lief gehad tot het einde. Kunt u het begrijpen? Petrus had het er niet naar gemaakt. Petrus had het er naar gemaakt dat de Heere gezegd had, Petrus, als u me nu niet kent, dan ken ik u ook niet. Maar terwijl Petrus hem niet kende, zegt de Heere, en toch heb ik u lief. Ik zie u staan in uw schuld, in uw verwarring, in uw dwaasheid. En toch, de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. Wat voor gevolgen heeft dat nu? Wat voor gevolgen heeft dat nu als de Heere Jezus Christus daar na die drievoudige verloochening Petrus aanziet met deze blik vol droefheid en vol liefde? Wel, als we de Bijbel openslaan, dan zien we het dat de Heere Jezus Christus gezegd had, diezelfde avond al eerder, Petrus, Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe, ge zult me driemaal verloochenen. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Dus ook al zal Petrus gezift worden, ook al zal Petrus de Heere verloochenen, toch, Petrus' geloof houdt niet op. Waaraan zien we dat? Hoe komt dat nu uit, dat het geloof van Petrus niet ophoudt? Wel, dat geloof, dat wordt hier zichtbaar op een merkwaardige manier. Dat geloof, dat komt hier tot uiting op deze wijze, dat wanneer de Heere Jezus Christus op Petrus ziet, dan breekt Petrus hart en dan wordt hij plotseling indachtig. En naar buiten gaande weent hij bitterlijk. Laten we over die woorden ook een ogenblik nadenken. Onder de blik van de Heere Jezus Christus wordt Petrus indachtig aan het woord. We hebben het zo even geprobeerd te tekenen. Petrus was het woord van de Heere misschien niet vergeten. Maar in elk geval was hij er blind voor. Hij zou de Heere nooit verloochenen. En in zijn blindheid had hij dat maar ver weggeschoven. Moet u eens nadenken. Petrus had herhaaldelijk een vermaning van de Heere Jezus Christus gehad. U zult me verloochenen. Er waren verscheidene roepstemmen tot hem gekomen. zelfs de haan had gekraaid. Want we lezen in het andere evangelie dat de haan al voor het eerst kraaide na de vorige verloochening. Maar Petrus in zijn verblinding had er geen acht op geslagen. Hij leefde door. Ik zal het niet doen. Wat blind is de mens, zelfs het kind van God, als hij aan zichzelf wordt overgelaten. Ontzettend. Maar als de blik van de Heer Jezus Christus Petrus oog en hart treft, dan plotseling rollen de schellen van de ogen. En dan ziet hij het. En dan verstaat hij het. Dan wordt het woord op zijn hart gebonden. Gemeente, wat een geweldige les. Het woord van de Heere gehoord te hebben. En toch nog blind te blijven. Roepstemmen te over. Niet luisteren. Maar één blik van het oog van de Heere Jezus Christus. Een blik van zijn liefde en het hart smelt weg. O, als Petrus, die een kind van de Heere was, deze omstandigheden zo blind bleef. Dat woorden niets deden, dat roepstemmen niets deden. Slechts de blik van de Heere Jezus Christus rukte schellen van de ogen. En plotseling wordt hij indachtig. Hoe blind moet dan de natuurlijke mens zijn? Hoe blind moet u dan zijn die nog zeggen moet dat u onbekeerd bent en zonder God leeft? Wordt het dan nooit eens een last? Nood in uw leven? Heren, ik ben zo blind. Al zoveel preken gehoord, misschien wel duizenden. Al zoveel roepstemmen gehad, misschien in de meest nabije familiekring. Maar toch nog doorleven, blind doorleven. Laten we onze knieën buigen. En smeken, Heere, open toch mijn ogen. Eén blik van u, Heere. Eén blik van uw liefde. Dat zal toch mijn ogen openen voor de werkelijkheid van mijn nood. Dat zal toch mijn ogen openen voor de waarde van uw woord. Voor de belofte van het evangelie. Voor de kracht van de wet. Heere, zie op mij in gunst van boven. Zouden we dat in het licht van deze geschiedenis niet gaan bidden? Heere, zegen de roepstemmen, zegen uw woord ook aan mijn hart. Want als Petrus al zo blind was, hoe blind zijn wij dan niet? Als we om onszelf zijn overgelaten. Maar dat is niet het enige. Dat Petrus de woorden gaat verstaan en indachtig wordt wat de Heere gezegd heeft. Nee, als die woorden op zijn hart gedrukt worden, als hij door de blik van de lijdende borg gaat zien wat er bij hem allemaal verkeerd is. En het woord plotseling gaat spreken. Dan breekt Petrus hart. Dan wordt Petrus de schuldenaar. Dan ziet u plotseling die man daar bij dat vuur de handen voor zijn ogen slaan. En verdwaasd loopt hij het paleis van de hoge priester uit. Niemand valt hem lastig. En daar buiten, waarschijnlijk dicht bij het hoge priesterlijk paleis, daar knielt hij. En hij weent bitterlijk. Daar komt hij voor de Heere in de schuld. Daar is droefheid over de zonde. Daar zegt die Heere, nu zie ik het wat ik heb gedaan. Ik heb tegen u gezondigd, gedaan wat kwaad is in uw ogen. Daar wordt Petrus eerlijk voor God. En belijdt hij met tranen in zijn ogen en droefheid in zijn hart zijn schuld aan de Heer. Heeft zo het woord van de Heer door de geesteswerking ons hart alleen getroffen, dat we de stilte opzochten. En dat we onze nood aan de Heer bekend maakten. Bedroefd werden over onze zonde. Heere, de zonde is zo bitter. Wat heeft ze u gekost? Mag ik het vragen? Is dat ook in uw leven? Dat u de stilte opzoekt. De eenzaamheid. Om uw schuld, om uw nood aan de Heere te klagen. Zegt u het wel eens in stilte voor God. Heere, hier ben ik. Maar ik ben zo arm, zo leeg, zo schuldig, ik weet het niet meer. Is er dat verborgen zoeken? Is er dat verborgen belijden? Zijn er bittere tranen als het gaat over onze zonde en over onze schuld? Want dat is iets waar het woord van God zo dikwijls over spreekt. Gij dan indien gebid, gaat in uw binnenkamer en de deur gesloten hebbende bid. U leest van ontroerende belijdenis, waarin God werd grootgemaakt en de schuld voor God werd uitgelegd en uitgezegd. Is het er ook in ons leven? Soms vrees ik, gemeente, dat we vandaag aan de dag op zoveel verschillende manieren van onze godsdienstigheid wat uiterlijks gemaakt hebben. En dat kun je op allerlei manieren doen. Dat kun je heel rechtzinnig doen. Lege vormpjes. Dat kun je heel modern doen. Moderne vormpjes. Dat kun je heel evangelisch doen. Evangelische vormpjes. Maar als de verborgen omgang met God gemist wordt, is het allemaal niets. Als de muren van uw huis konden spreken, zouden ze het kunnen zeggen: hier woont iemand die soms met een snik en soms zonder woorden zijn nood en zijn schuld aan God klaagt. Die de verborgen omgang met God zoekt. Dat is een vraag waarop u tussen de Heere en uw eigen hart maar antwoord moet geven. Want de Heere weet het. Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. Weende bitterlijk, waarom? Wel omdat hij in de ogen van de Heer Jezus Christus geblikt had. En op dat ogenblik, toen de Heer Jezus Christus Petrus in de ogen gezien had, toen waren er, goed verstaan, daar in die raadzaal van Caiaphas, in dat hoge priesterlijk paleis, eigenlijk maar twee. Dat was iets heel persoonlijks tussen Christus en tussen Petrus. Toen heeft Petrus in de ogen van de Heer Jezus Christus de droefheid en het verwijt gelezen. Maar ook de liefde en de ontferming. Toen heeft Petrus in die ogen van Christus zo'n boodschap gelezen dat hij indachtig werd de woorden van de Heer en dat zijn hart brak. Waarom brak Petrus hart? Waarom snikte hij het uit daar in donker? Omdat de Heere hem had aangezien. Het gaat van de Heere uit. Spurgeon zegt in een preek over deze tekst: het was de leidende borg die ook de koning der koningen is, die met zijn blik Petrus te sterk werd. En toen kon Petrus niet anders meer. Toen moest hij buigen. Nee, Petrus had het er niet naar gemaakt. Niet verdiend. Maar de Heere werd Petrus te sterk. En daarom is dit gebeuren hier buiten het hoge priesterlijk paleis niet alleen de vernedering van Petrus, maar het is ook het begin van Petrus' herstel. Want Petrus stond in de hof van Gethsemane met een zwaard in zijn hand. En in de buitenplaats, in de binnenplaats van het hoge priesterlijk paleis stond hij zijn handen te warmen. Toen stond Petrus innerlijk en uiterlijk nog ver van de Heere af. Maar nu Petrus vernederd is onder een blik van de Heere Jezus Christus, zijn zijn handen gevouwen handen geworden. Nu is hij met de nood van zijn leven naar de Heere en Koning van zijn hart gevlucht. Dat is het wonder wat hier gebeurt. Petrus op weg van de Heere af, zeggend: ik ken hem niet. En in een ogenblik ligt hij als een smekeling op de grond: Heere, wees mij genadig. Wees mij genadig. Dat heeft die blik van Christus gedaan. En vergeet u het niet, gemeente. Als de blik van de Heere Jezus Christus door het woord aan ons hart wordt getoond. Dat betekent, als het woord aan ons hart wordt toegepast. En als we als het ware in zijn woord de ogen van de Heere Jezus Christus gaan zien. Dan worden we vernederd. Maar dat drijft tegelijkertijd naar hem toe. Gebalde vuisten worden gevouwen handen. Zonen Davids, ontferm u mijner. Want Christus' ogen zijn vol liefde. En die liefde van Christus mag kastijden. Dat is ook bij Petrus gebeurd. Maar ten diepste zijn die ogen vol liefde trekkende ogen. Omdat de liefde trekkende liefde is. Christus trekt Petrussen en zondaren als Petrus naar zichzelf toe. Dat heeft hij gezegd. Als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik ze alle tot mij trekken. En hier begint het. De stervende Heere Jezus Christus, die verhoogd gaat worden van de aarde, begint hier duidelijk te maken in Petrus. Als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik ze alle tot mij trekken. Een blik van zijn liefde trekt Petrus naar de Heere toe. Zalig als je door een blik van de koning zelf naar hem toegetrokken mag worden. En in de weg van belijdenis van schuld, in de weg van bekering, tot zijn troon mag vluchten. Want dan zul je het ook ervaren. Zoals Petrus het niet in deze nacht nog, maar toch binnen heel korte tijd ervaren heeft. Dat nu diezelfde ogen Die laatste blik voor Golgotha. Die hem hier neervelde. Diezelfde ogen zullen straks in gunst op Petrus zien. Dat hij het weten mag. Diep in zijn ziel. Die Heere die me daar in liefde aanzag. Wil me ook herstellen. Wil me bij zich nemen. Wil mijn gebed verhoren. Petrus snikt het uit in die duistere nacht. Voor zijn eigen gevoel heeft hij alles bedorven en alles verloren. Maar hij kan de ogen van de Heere Jezus Christus niet vergeten. Daarom blijft hij kort bij het graf. Daarom haast hij zich op de opstandingsmorgen naar het graf en naar de tuin. Daarom wordt hij enkele dagen later ook in zijn ambt hersteld. Want die Petrus die het hier uitsnikt, is voor de Heere gevallen. Is de Heere toegevallen. En verwacht het alleen van hem. En al loopt dan alles tegen. Al gaat het nog zo hoog, al is het nog zo onmogelijk. Petrus heeft het gezien. Hij zag op mij neer. Hij deed me zijn gunst aanschouwen. Dat is alleen de trouw van deze koning. Die dwars door mijn ontrouw heen aan zijn woord getrouw bleef. En op mij neerzag. Die me lief had tot het einde. En die daarvoor aan het kruis ging. Petrus, ik heb u zo lief. Dat ik ondanks alle verloochening en verzet. Toch die lijdensbeker die u nog zwaarder maakt opneem. En ook voor uw verloochening naar het kruis gaan. En daar wordt de verloochening van Petrus, als ik het zo zeggen mag, straks op Golgotha aan het kruis genageld. En draagt Christus Jezus in zijn lichaam de zonde van Petrus, ook zijn verloochening weg. Daar draagt Christus in zijn lichaam al de zonden van zijn kerk weg. En daarom staat er boven Golgotha voor verloren zondaren, voor verloochenende Petrussen, die naar buiten vluchten en hun nood en hun schuld aan God uitsnikken. Daarom staat er voor zulke mensen boven het kruis van de Heere Jezus Christus. Hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer, en hoorde mijn gebeden. Die snik van Petrus. Die roep van de tollenaar. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Amen. willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam danken te erkennen. Dat dat grote wonder geschiedde, dat uw zoon kwam. En dat hij niet handelde met ons naar onze zonde. Want dan was er voor Petrus nooit geen hoop meer geweest. En voor niemand van ons. Maar dat hij Petrus zag in zijn zonde. En hem toch lief had. Heren, dat is een wonder waar we niet over uitgedacht kunnen komen. Wat zich alleen bewonderen laat. Geef dat uw volk daar veel in verwondering bij neer mag zitten. En wil u geven dat ook zondaren die vanavond vanuit uw woord aangesproken zijn, mogen zien ze nog buiten u en buiten Christus leven. Dat er voor zondige mensen nog doen aan is. Voor harde mensen, voor blinde mensen, voor dwaze mensen. Want dat de Heere geen rechtvaardige zoekt, maar zondaren. Heere, geef dan dat we tot u mogen vluchten met de nood van ons hart, kennende en beleidende onze zonde en schuld. En wil u ons hart verbreken door een blik van uw ogen. En wil u ons oprichten door een blik van uw gunst. We vragen dat terwijl we uw naam dankzeggen voor alles wat u ons gaf om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Slotzang is Psalm 31, het 17e vers. Gelooft zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. 31, vers 17. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.